Dit is de Wimbledon Preview Show 2023. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij zit David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Hallo David.
Hallo Stefan.
Ja, hoe gaat het met je?
Met mij gaat het oké. Wimbledon is begonnen. We nemen later op dan de bedoeling was. Hè? Het is eigenlijk geen preview show meer. Het is nu het tweede Grand Slam toernooi op rij dat het niet lukt. De eerste keer was het eigenlijk... Waar lag het aan? Dat weet ik niet eens meer. In Parijs.
Planning, reisschema's van ons allebei. In dit geval in zekere zin ook wel een beetje. Want je bent noodgedwongen op reis gegaan.
Ja, mijn oma die is overleden. Afgelopen dinsdag. Dus ik heb toen meteen het vliegtuig gepakt naar Armenië, waar zij woont. En daar ben ik gebleven tot gisteren, tot zondag. Om daarbij te zijn. Dus dat was de reden. Super triest uiteraard en zwaar. Zonder die oma is het maar de vraag of deze podcast in deze samenstelling had bestaan. Want het is mijn oma die het tennisvirus in onze familie en dan zeker bij mij. Want ja, elke dag ben ik alleen maar daarmee bezig. Dus dat komt door haar. Dus de tennistafel mede mogelijk gemaakt door mijn oma. Die overigens ook de grootste Djokovic-fan ter wereld was. Dus ja, ik ben blij dat ze dat toch mee heeft kunnen maken. En ja, ik heb heel veel interessante, leuke, boeiende tennismomenten ook met haar gekend. Met samen kijken. Samen ook op de baan gestaan vroeger. Dus een tennisoma.
Ja. Je hebt ook wel eens attributen meegenomen wat je van haar gekregen hebt, geloof ik. En zelfs die tennisballen kan ik nog herinneren.
Ja, oude Sovjet tennisballen. Wit. Ik heb allemaal oude rackets van haar. Ook houten rackets en ook die aluminium rackets. Want ze heeft zelf altijd gespeeld. Ook op goed niveau. Ze wist er zeker waar ze het over had. En heel veel spullen, want ze gooit nooit wat weg. Dus ik heb daar rijkelijk van genoten.
Nou ja, je oma zal dan ook wel een beetje trots zijn op de podcast die we gaan maken.
Ja, het is alleen jammer dat ze geen Nederlands sprak. Anders had ze ervan genoten, zeker weten.
We hadden het op Twitter gezet en op de andere social media, dat we wat verlaat zijn.
Ja,
en
iedereen die daarop heeft gereageerd, zowel via social media als ook privé, vriendelijk bedankt. Zeer gewaardeerd. Het is moeilijk, maar het is niet anders. Ja, Wimbledon is begonnen. Dus er is voor ons werk aan de winkel.
Nou ja, zeker. En zullen we dan beginnen bij de mannen? Toch nog nagedacht, het is van je oma.
Ja, laten we dat doen.
De Djokovic-route.
Met de one and only.
Ja, want ik heb natuurlijk zoals altijd de schema's opgeschreven. Ik heb ze hier ook overhandig, want ik ben natuurlijk in Londen aan de organisatie. En gezegd, hier heb je het schema.
Ja.
Zo gaat het lopen. Plan het in, zoals je wil. Maar dit gaat hem worden. Het is nu maandagavond. Volgens mij heb ik er al een paar mis.
Ik denk dat de organisatie zich grote zorgen maakt.
Ja, maar Djokovic er nog in. Die is gestart. Hè? Zoals traditiegetrouw mag hij het centercourt openen als winnaar op maandag. Maar goed, dat betekent, het is eigenlijk slecht nieuws voor de Nederlanders. Hè? Want dat betekent dat alle Nederlanders pas op dinsdag in actie komen. Alle drie, Gijs Brouwer, Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp, op één dag. Dus dat is een bomvolle Nederlandse dag. En dat is niet handig voor de tv-kijker en voor de schrijvende journalisten als allemaal tegelijk spelen. Maar goed, dat terzijde. Djokovic van start, zonder problemen.
Ja, moest wel een tiebreak spelen tegen Pedro Cachin in die openingswedstrijd. Maar dat was helemaal niet het verhaal. Het verhaal was die bizarre gang van zaken met het dak. Want het begon te regenen eind eerste set. Maar ze wilden dat nog afronden, zo leek het. En toen hebben ze dus dat dak niet gesloten op tijd. En nog even een paar minuten doorgespeeld in de regen. En dat de gevolgen daarvan waren dat ook toen het dak eenmaal dicht was, die baan vochtig en glad en glibberig bleef. Waardoor er 1:20, geloof ik, tussen zat. Voordat er weer doorgespeeld kon worden. En dan schiet je een beetje aan het doel van het dak voorbij als je hem te laat dicht doet.
Nou ja, absoluut. Baan 1 heeft natuurlijk ook een dak. En dat werd al begonnen natuurlijk. Die waren al flink op streek. En op het centercourt werd ongeveer gelijktijdig begonnen als op de buitenbanen.
Ja.
Het centercourt staat ook wel een beetje bekend dat hij al glad is, hè? Van zichzelf. En daar zullen we het straks bij de vrouwen waarschijnlijk ook nog wel eventjes over hebben. Wat daar gebeurde na die wedstrijd van Djokovic. Bizar dat dat dan zo lang moest duren. Maar Djoko was heel ontspannen, hè? Ze had een beetje grapjes te maken nog met de toernooidirecteur en zo.
Ja, dus die wilde ook meehelpen met het drogen van de baan. Kwam met een handdoek tevoorschijn. Werd toen ook heel blij toen er wat lui met van die warmteblazers de baan opkwamen. En die maakte daar een beetje een showtje van om het publiek ook een beetje te entertainen, zo leek het. Een charme offensief. Mm. Dat deed hij goed. dat deed hij goed. Want ja, het publiek dat zit er ook maar. En begrijpt ook niet waarom het zo lang moet duren.
Nee, dat was belachelijk. Maar goed, ik heb Djokovic naar de finale.
Ja, weet je, Djokovic is normaal gesproken natuurlijk, als hij een toernooi speelt, is hij al de torenhoge favoriet. Maar er zijn twee toernooien waar dat nog extra het geval is. Nou, dat is de Australian Open, waar hij eerder dit jaar zijn 10e titel won. En Wimbledon, waar hij al 7 keer heeft gewonnen en waar hij voor het laatst in 2016 een wedstrijd verloor. Een volwaardige wedstrijd dan, die hij uitspeelde. Ja, dat is ongelooflijk. Je moet van ontzettend goede huizen komen om hem ook maar te benaderen hier op het centercourt. Want hij is echt zo, zo goed op gras.
Ja, en dan te bedenken dat hij geen officieel toernooi speelt tussen Roland Garros en Wimbledon. Nee. Hij speelt dan wel die demonstratiewedstrijden, ja, waarover hele leuke beelden vandaan kwamen. Maar dat is natuurlijk niet de spanning en het echte werk, want daar wordt een beetje een showtje van gemaakt. Maar goed, dan beweeg je wel op gras en dan doe je toch wel een beetje je slagen, et cetera. Dus dat maakt het ook nog wel knapper. En daardoor is hij ook wel weer fris naar Roland Garros.
Ja, zeker. Dat had hij nodig natuurlijk, want dat was nogal een dingetje om daar te winnen. Het record pakken wat Grand Slams aangaat, alles wat daar samen kwam. En ja, hij heeft dat eigenlijk nooit, die voorbereidingstoernooien voor Wimbledon. Dus het was eigenlijk een soort traditiegetrouw ook dat hij dat liet schieten. Hij heeft natuurlijk het volste vertrouwen in eigen kunnen hier. En als je kijkt naar wie heeft dan de afgelopen jaren indruk op hem gemaakt. Nou, ja, vorig jaar had hij die 5 zetten tegen Jannik Sinner. Maar als je dan in gaat zoomen op die wedstrijd, de laatste 2 sets van die wedstrijd was 6-2, 6-2 Djokovic. Dus super spannend werd het dan ook weer niet. En die andere twee spelers die hem hebben kunnen bedreigen in het recente verleden, ze heten Rafael Nadal en Roger Federer in 2018 en 2019. En die zijn er niet bij.
Nee.
Dus ik wens iedereen heel veel succes.
Ik heb ze even zijn route heb ik al hier opgeschreven. Dan weet je dat vast. Thompson in de tweede ronde. Dan Ruse, Fiori, Hurkacz, Bublik. Hurkacz in de 4e ronde. Bublik heb ik staan in de kwartfinale.
Ja.
Sinner in de halve finale heb ik dan.
Ik zie hier geen bedreiging voor Djokovic. Ik zie hier wel op zich interessante spelers die voor het eerst misschien iets kunnen gaan presteren op Wimbledon. Maar ik denk niet dat er iets hier staat wat echt voor hoofdpijn gaat zorgen. Sinner in een ongelofelijke vorm misschien. Ja, Rublev, die staat aardig te spelen. Daar verwacht ik wel een en ander van, maar ja, het is gras.
Het is zonde dat Kyrgios, die zat in deze helft, of in dit kwart eigenlijk, met Djokovic, dat hij op het laatste moment moet afzeggen met een polsblessure.
Ja, dat was jammer, ja. Dat had een herhaling kunnen zijn eventueel van de finale van vorig jaar. Het zit er niet in.
Nee, dat had een eventuele kwartfinale dit jaar kunnen zijn. Maar daar heb ik dus nu al andere baltovenaar Bublik staan. Mm. Als hij het toch een beetje op orde krijgt en die vorm wat hij in Halle had en die focus en die servers meeneemt. Ah, nee hè?
Nee. Nee, ja, want Djokovic schrikt gewoon ook niet van een big serve. En dat is waar het allemaal op stoelt bij Bublik. Kom maar op, hij heeft de beste return alle tijden.
Nee, eens. Dus Djokovic kunnen we daar opschrijven. Als we een kwartje naar boven gaan, wie heb je daar staan? Dat is de helft met Sinner, Fritz, Chapo, Djoric.
Nou, ik heb het niet zo minutieus ingevuld als jij, Stef. Dus ik heb niet alle rondes staan. Daar zou de organisatie van schrikken als ze met 2 schema's zouden moeten werken. Dus alleen die van jou is voldoende als van de tennistafel. Ja. Leveren we in. Maar ik heb Ruud zien spelen. Die was verrassend goed voor zijn doen. Want laten we eerlijk zijn, Ruud op gras is natuurlijk geen gelukkig huwelijk. Gebruikt het ook doorgaans alleen maar om op te golfen. Ook, heeft hij ook gedaan trouwens voorafgaand. Dat was zijn voorbereiding op Wimbledon, golfen. Geen wedstrijd gespeeld, maar hij heeft gewonnen zijn eerste ronde. Ja, Fritz kan natuurlijk in een goede vorm wat uitrichten. Heeft hij ook vorig jaar laten zien. Maakte het Nadal daar lastig.
Ja, die daarna moest opgeven. Maar Fritz treft Sinner in de 4e ronde. Dat is wel een knaller van een wedstrijd.
Ja. Nee, verder zie ik niets. Eerlijk gezegd, met alle respect voor al die spelers hier.
Ja, iedereen kijkt natuurlijk waar zit ik en waar zit Djokovic. Dat wisten we, die zit helemaal onderin. En dan ga je toch kijken van, nou, tot waar kan ik komen?
Ja.
Zal ik het zo opvatten?
Nee, zeker. Zeker. Ja, het is gewoon dat. En de andere spelers, die spelen vaak een tikkeltje minder op deze ondergrond. En hij speelt beter. Dus het gat wordt als het ware nog groter.
Maar en de ambiance ook.
Ja, het is echt een huiskamer voor hem. Zijn tweede thuis. Van jongs af aan heeft hij altijd gedroomd van Wimbledon. Ook al is hij op de Australian Open nog succesvoller. Hij kan zijn 8e Wimbledon-titel gaan winnen. Een evenaring van Federer. Hij kan zijn 5e op rij gaan winnen. Ook een evenaring van Federer en Björn Borg. Onwerkelijk. Wat de man allemaal doet.
Nou ja, laten we dan snel kijken wie hij gaat treffen in die finale. Want bovenin zou het dan wat meer open liggen, schijnbaar. Maar ja, ik ben voor zeker gegaan, maar ik ben toch voor mijn Alcarazje gegaan. heeft nog iets recht te zetten in die halve finale op Roland Garros. Dus dat zou ik wel een gave finale vinden, Alcaraz Djokovic.
Ik denk dat iedereen hunkert naar een rematch en dan een volwaardige. Je refereert terecht aan Roland Garros, waar het twee sets heel leuk was, maar daarna de krampen erin schoot bij Alcaraz. Dus ik kan me toch niet voorstellen dat bij een eventuele rematch dat weer gaat gebeuren. En inderdaad, weet je, hij heeft ook laten zien op Queens dat hij wel degelijk uitstekend kan spelen. En ook vorig jaar op Wimbledon heeft hij natuurlijk laten zien dat hij zonder het nog helemaal te beheersen al kan geraken tot, wat was het, de laatste 16 geloof ik, toen hij daar van Sinner verloor in 5 sets. Ja, er zijn natuurlijk andere namen hier, maar Alcaraz is wel de man.
Nou ja, hij heeft een lastige 4e ronde tegen Alexander Zverev. Want ik zie Zverev wel winnen van Gijs Brouwer in de eerste ronde. En van Dimitrov in de 3e ronde. Maar Zverev Alcaraz, een mooie 4e ronde. Dat zou nog wat tricky kunnen zijn.
Nou, ik vraag me af of Zverev langs Dimitrov komt.
Staat ook goed te spelen. Haalde ook de finale.
Ja. Ja.
In Queens. Ja, wie heb ik daar nog meer? Ik heb best wel veel Amerikanen door in de bovenste helft. Tiafoe.
Ja.
Won natuurlijk. Toernooi op gras.
Stuttgart.
Ja, tegen Rune in de 4e ronde. Kijk ik erg naar uit. Ik zag Rune trainen vandaag. En ja, de man heeft zoveel balgevoel en talent. En doet zoveel met een bal op een training al.
Ja.
Fysiek ijzersterk. Hij speelde, ik ging juist kijken, omdat hij speelde tegen die Zhang, de Chinees.
Ja.
Die het in de eerste ronde opnam tegen Botik. Dus ik wilde even kijken. Ik vond Zhang niet zo indrukwekkend. Raakte ze niet zo lekker, vond ik, met die voorhand. Maar Rune des te meer. Dat is echt een genot.
Ja, en het is ook een hele jonge speler. En heeft zeker zin hetzelfde als Alcaraz en alle andere jonge spelers. Dat ze niet het voordeel van ervaring hebben op gras. Waar je natuurlijk, als het goed is, door de jaren heen een soort van de kneepjes van het vak leert. En wat het ontzettend moeilijk maakt voor jonge spelers om door te breken. Dat gezegd hebbende, Boris Becker, Nadal op jonge leeftijd die al eigenlijk best wel goed was. Maar ja, over het algemeen is het wel de trend dat jonge spelers wat tijd nodig hebben. Maar ja, we zien al vroeg dat Rune en ook Alcaraz laten zien wat ze in huis hebben.
Ja, maar dat komt misschien ook wel omdat zij toch wel een all-court game hebben, zeg maar. Ze gaan ook op gravel naar voren. Ze hebben een goede volley, ze hebben een dropshot.
Ja.
Ze hebben de handjes, maar ook de power. En die mix die ze hebben, dat komt heel goed uit op gras, zie ik. En het gras van nu is natuurlijk wel anders dan het gras van de tijd van Becker.
Ook zo, ja.
Ik heb dit documentaire zitten kijken van Becker op Apple. En ja, geweldig om te zien. Gaat absoluut kijken. Maar dan zie je die oude beelden. En dan is het toch echt wel alleen maar serveren en een eerste volley naar de open hoeken.
Ja.
Als je erbij komt. En dat is niet meer. Die wordt hier echt gewoon van achter de baseline gespeeld.
Ja.
Maar deze mannen gebruiken het hele veld. En dat, ja. Maar goed, ik heb Tiafoe wel winnen van Rune in dat geval. Oh. Tiafoe Alcaraz kwartfinale.
Oké. Ja, op zich Tiafoe speelt graag ook op gras. Hij heeft ook een goed spelletje met die compacte backhand. Ook iemand die natuurlijk het net niet schuwt, slice, goede service. Dit is wel een interessant gedeelte van het speelschema, zonder meer. Met Alcaraz daarboven en Rune dan als potentiële kwartfinalist. Of, wat je zegt, Tiafoe en de Minor en Zverev. En wat hebben we nog meer staan hier? Dimitrov, die in het verleden een halve finale heeft gehaald. En natuurlijk ook het spel heeft om op gras te excelleren. En niet te vergeten. Twee van onze grote vrienden.
Ja, natuurlijk Gijs Brouwer, enorm knap. Had veel niet gewonnen. Of niet veel gewonnen, hoe je het zeggen. Maakt niet uit, allebei.
Ja, ja.
Aantal rondes op rij, 5 of 6 of zo, in de eerste ronde eruit. En door de kwalificatie gekomen, heel knap. 3 rondes winnen, waarbij de laatste kwalificatieronde best of 5 is. En daar ook in straight sets won. Ik zag hem trainen. Hij trainde met Sebastian Korda. En dat is geen misselijke trainingspartner natuurlijk. Michiel Schapers erbij. Die schijnt toch, die doet toch iets goed, hè? Want we weten nog Schapers toen met Botik in US Open dat hij doorbrak. En ook met Brouwer op de US Open. Nu weer met Brouwer hier doorheen. En lastig lefty spelletje natuurlijk. En even verderop stond Mannarino te trainen met Murray. En dacht je eigenlijk van, ja, Gijs, je moet eigenlijk gewoon even kijken wat Mannarino aan het doen is.
Ja.
Misschien dat een beetje proberen na te doen of zo.
Ja, dan moet wel eerst 10 kilo van zijn bespanning afhalen of 15.
Ja, zeker. En die weet natuurlijk niet tegen wie die speelt. En ik neem aan dat Gijs Brouwer wel weet dat hij tegen Zverev moet
spelen. Ja, dat is ook zo. Mannarino die wil het niet weten. Die speelt het liefst met de blinddoek.
Ja, precies. Die staat ook het inspelen het liefst over.
Ja,
die wil tot het allerlaatste moment.
Die wil zo min mogelijk weten van wat hij aan het doen is. Ja.
Dus misschien weet hij ook gewoon heel weinig.
Ja,
überhaupt.
Volgens mij heeft hij het verkeerde vak gekozen. Het is eigenlijk een vloek, hè, dat je zo goed bent in iets waar je het zo moeilijk mee hebt.
Ja, ja, inderdaad, ja. Wij zouden er heel makkelijk mee omgaan, denk ik.
Wij zouden moeiteloos door die schema's vliegen.
Ja, dat doe ik.
Dat is het enige wat ontbreekt. Gewoon een kans om een keer mee te doen.
Ja, schema 129.
Zo is het, ja.
Maar wie hebben we daar nog meer staan? We hadden het even genoemd natuurlijk al. Botik van de Zandschulp met een treffer tegen die Zang.
Ja.
Ja, Botik die ook niet helemaal lekker erin zit. Verloor zijn twee graspartijen. Nou, eentje van Tiafoe in vorm, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar daarna van onze grote vriend Imer Geradeaus.
Ja.
Mikael Imer.
Ja.
Zet je voor en dan toch verliezen. En dan zag je het een beetje de onzekerheid toeslaan. In die wedstrijd in Eastbourne, waar het ook wel best wel kan waaien. Maar vandaag hier ook op Wimbledon wat wind. Ja, en als je dan niet helemaal lekker in je vel zit, je hebt het ritme nog niet helemaal te pakken, dan zal dat toch wel lastiger zijn.
Nee, zeker. Hij heeft ook geen plaatsing. Hij heeft gewoon een beetje een moeilijke periode. Botik probeert weer op zijn pootjes terecht te komen. En de pootjes is wel treffend hier, want het is die voetblessure waar hij zo'n last van heeft gehad. En waar hij langzaam maar zeker van aan het herstellen is. Nou, dat hopen we dan. En ja, eigenlijk moet het gewoon een keer een wedstrijdje of 2, 3 achter elkaar vallen. En dan heb je het toch, denk ik, sneller terug dan je denkt. En er wordt natuurlijk vaak gezegd dat vertrouwen is heel moeilijk op te bouwen, maar heel snel kwijt te raken. Maar ja, ik denk dat dat eigenlijk best wel de andere kant op ook kan werken. Als hij gewoon een keer een goede week heeft, of dat dan hier op Wimbledon is, of elders, dan staat hij er weer. En ik denk dat dit helemaal geen verkeerde loting is voor hem. Al is de Zhang natuurlijk geen grapkeutel. Dat is iemand die de nummer 1 van China is. Natuurlijk niet de tennistraditie wat de man aangaat die sommige andere landen hebben. Maar ja, dat is een uitstekende speler. Hij heeft hele goede spelers ook al geklopt.
Ja, hij heeft ook een heel goed jaar. Want we kennen hem misschien nog van zijn partij tegen Tim van Rijthoven. US Open, dat hij echt aan het choken was, zeg maar. Conserveren volgens mij voor de wedstrijd. Of matchpoints had zelfs. En geen voorraad meer voorbij zijn eigen servicelijn sloeg of zowat. Maar daarna is hij echt goed gestegen. Staat top 50, top 60 zo.
Ja.
Dus ja.
Ja, dat is een hele, hele leuke speler ook. Ik heb een keer geïnterviewd voor Ziggo in Madrid, toen hij daar zo'n goede run had. En ene triller naar de andere won. En dat is een hele positieve levensgenieter.
Ja, daar houden we van.
Ja, daar weet je ook alles van.
Ik ben een ambitieuze levensgenieter.
Ambitieus?
Ambitieuze levensgenieter staat in mijn profielschets.
Echt?
Nog steeds.
Welke profielschets? Met politiebureau.
Precies, ja. Van de zijkant.
Ja, ja. Ja.
Vandaag ook natuurlijk eventjes naar de training geweest van onze Nederlandse jongens. Botik en Tellen trainden samen. Aan de ene kant Botik met Sven, zwart-wit. Aan de andere kant Tellen met Christophe Vliegen, zwart-wit. Kleding, stijl. Dus dat was een mooie combi. Ja, dat was eigenlijk een paradijsje om even op de trainingsbaan te staan. Zoals ik zei, Murray en Manarino stonden ernaast. Die Zang met Rune, Gijs Brouwer met Korda. Iedereen was er aan het trainen. Want het zou gaan regenen vanmiddag, dat was duidelijk. Dus het was vrij druk op de trainingsbanen. Wat hier prachtig ligt, hè? Iets beneden, iets lager. Ja, je kent het waarschijnlijk.
Met Aorangi.
Precies. Weinig publiek erbij. Natuurlijk heel anders dan bijvoorbeeld op Roland Garros, wat allemaal open is. Ik moest ook speciaal pasje halen om erbij naar binnen te mogen.
Ja.
Mocht ik 40 minuutjes kijken, nou, dat was precies genoeg. Want toen ging het regenen. Maar de jongens trainen samen. En ja, als je ziet hoe die ballen bij Botik van aan zijn racket vliegen, dat is toch iets exceptioneels, hoor. Dat is zo... Ja, daar zit zo'n power in.
Ja.
Dat is... Ik kan niet de vinger op leggen waar dat nou in zit, hè. Want hij slaat niet bijzonder of zo, maar die bal die vliegt uit zijn racket en in.
Ja.
Dat helpt ook wel.
Ja.
En dan zie je Tellen, die natuurlijk rete goed in vorm is. En die ballen gaan gewoon 10 kilometer per uur zachter of zo, lijkt het wel. Weet je? Dat van Botik is, dat is echt indrukwekkend. Ja, nu nog even stroomlijnen in de wedstrijd. Ook zijn service liep als een trein op die training. Dus het lijkt toch wel weer goed te zitten met de slagen. Nu nog tussen de oren. Ja, en in die voet. Hij zegt ogenschijnlijk er geen last van te hebben. Maar ja, dat ga je van tevoren natuurlijk nooit zeggen dat je ergens last van hebt. Dus we gaan het morgen meemaken. Of dinsdag meemaken. Ja, ligt eraan wanneer je het luistert. Als je daarna luistert, ja, dan had je dit kunnen skippen allemaal.
Nee. Alles wat wij zeggen, elk woord, is goud waard.
Nee, dat is waar. Dus dat zit allemaal bovenin, helemaal bovenin het schema. Als we een kwartje naar beneden gaan, daar vinden we dan Tellen Griekspoor als 28e geplaatst. Marton Vukcevic, wat vind je ervan, zo'n loting?
Nou ja, dan heb je dus voor het eerst in je carrière dat je geplaatst bent op een Grand Slam toernooi. En dan is altijd de gedachte, dan ontwijk ik de grote namen vroeg. Heb ik een prettigere loting. Dan heeft hij nu toch een hele zware loting voor een geplaatste speler. Want Marton Vukcevic is gewoon niet aangenaam in de eerste ronde. Dat is een fantastische speler. Over verzorgd tennis gesproken. Die man die komt daar uit een tennisboek lopen. Ja, dat is vervelend. En ook als je iets verder kijkt, mocht hij daar doorheen komen, dan kan hij in de derde ronde al stuiten op Daniil Medvedev. Natuurlijk geen graswonder per se, maar ja, toch gewoon een wereldtopper. En toch iemand die zonder dat hij het gras ja, echt een lekkere ondergrond vindt, diverse finales heeft gehaald op die ondergrond en wel degelijk goed kan spelen. En gewoon een bepaald basisniveau heeft wat heel hoog is. Dus om nu te zeggen dat hij enorm geniet van zijn geplaatste status, zou een leugen zijn.
Dat klopt. Hij zal er vast van genieten, maar Vukcevic haalde halve finale op een grastoernooi in Duitsland volgens mij, vanuit de kwalies. Dus die heeft behoorlijk wat wedstrijden al in de benen op gras. Heeft al een keer gewonnen van Tellen, staat 1-0 voor in Rotterdam, won niet. Dus absoluut. En kwartfinale een keer op Wimbledon. Ja, wat je zegt, dat is misschien wel een van de zwaardere lotingen die je kan treffen als geplaatste speler. Maar je had het al over Medvedev, maar ik heb Mannarino daar ook staan. Als grasspeler natuurlijk levensgevaarlijk. Mannarino die won van Medvedev bij Libema Open. Ja, waarom zou hij dat niet hier ook kunnen doen?
Ja.
Dus dan heb je Mannarino eventueel in de derde ronde of Medvedev. Dus nou ja, zover moeten we niet kijken. Eerst de Vukcevic maar eens ontmantelen.
Nee, dat is een zware kluif. Maar hij heeft natuurlijk al het vertrouwen, geeft hij zelf ook aan. Dus hij schrikt niet van zo'n loting. De uitdaging gaat hij graag aan. Er zijn maar 6 spelers op de Tour die dit jaar meer dan 1 titel hebben gewonnen. En hij is er 1 van. En de andere namen, dat zijn Djokovic, Alcaraz en nog een paar. Dus ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat hij hier misschien kan stunten. Als hij daar doorheen komt, hij kan ook van Medvedev winnen op gras. Als Mannarino het kan, dan kan Griekspoor het ook. Dus we schrijven hem zeker niet af. Sterker nog, we hebben er gewoon vertrouwen in.
Desalniettemin is het wel een zwaar kwart waar hij in is beland.
Dat kan ik wel zeggen, ja.
Tsitsipas zit daar nog. Korda vind ik een goede speler natuurlijk hier. Tommy Paul die het op gras ook redelijk heeft gedaan dit seizoen.
Je vergeet een hele belangrijke naam te noemen, hè?
Ik probeer hem te ontwijken, want ik word hier natuurlijk helemaal doodgegooid met die naam hier in Londen.
Je hebt er genoeg van Cameron Norrie.
Dat had ik al.
Had je al, ja. Ja. Ja, die Britten hebben nogal de neiging om hun eigen spelers op te hemelen.
Ja, zeker. En het maakt niet uit welke ranking ze hebben, hoe laag ze ook staan. Ze krijgen allemaal een wildcard hier. En ze worden allemaal opgehemeld alsof het de allerbeste zijn die ooit een keer gaan doorbreken.
Ja, maar Norrie heeft natuurlijk al een keer een halve finale gespeeld, hè, op Wimbledon. Dat is niet niks.
Dat is zeker niet niks. En 12e geplaatst.
Raonic staat er ook. Ex-finalist.
Eubanks, die won in Mallorca.
Ja.
Staat daar. Shelton, ja, weet ik niet, op gras, maar ja, lastig, die kan zomaar uit de hoek komen. Cressy, als hij het op zijn heupen heeft een dag en die service loopt.
Ja, het is al een tijd geleden dat hij iets op zijn heupen heeft gehad.
Ik heb daar Korda door en die wint van Tsitsipas. Dus ik heb Korda helemaal in de halve finale staan.
Ik zit dan toch met Andy Murray op een positieve manier in mijn maag. Want ook als je hem zelf beluistert in de persconferenties en dergelijke, hij heeft ontzettend veel vertrouwen in eigen kunnen. Ziet zichzelf simpelweg als een van de beste grasspelers. Een van de beste Wimbledon-spelers ter wereld, ondanks zijn fysieke staat en de fase van zijn carrière waar hij nu in zit. En hij heeft natuurlijk wel een beetje recht van spreken. Er zijn maar weinig spelers die Djokovic ook lastig hebben kunnen maken, ooit op Wimbledon. Hij is daar één van. Hij heeft 2 keer de titel gewonnen. En heeft een soort van altijd alles ingericht in zijn carrière en in zijn jaar om te kunnen pieken op Wimbledon. En eigenlijk, ja, als hij tegen Tsitsipas komt te spelen, vind ik dat eigenlijk helemaal niet dat hij dan een super underdog is of zo. Want Tsitsipas en gras is niet een waanzinnige combinatie. Tsitsipas moet eerst nog langs team komen. Nu zou je toch denken dat hij die eerste ronde, en misschien wel de mooiste eerste ronde van het toernooi, dat hij daar doorheen komt. Maar ja, Murray Tsitsipas, dat lijkt me toch een ideale gelegenheid voor Andy Murray om weer even een statementje te maken.
Daar ben ik met je eens, maar ja, Tsitsipas is natuurlijk verliefd.
Paolo
Badoza is hier ook. En ja, dan zit je op die wolk.
Ja, of je bent heel erg afgeleid.
We kunnen het aan alle kanten uitleggen. Dat ligt aan de stand wat het wordt. En dan leggen we hem of jou uit of mijn kant uit.
Maar wat heb jij doorgegeven aan de All England Club?
Jongens. Tsitsipas wint van Murray.
Oh.
Tsitsipas wint van Cressy en dan verliest hij van Korda. En dan Korda in de kwartfinale. En Korda in de halve finale verliest hij van Alcaraz.
Oké.
Okay. Dus we hebben finale Alcaraz Djokovic.
En waar stranden de Nederlanders dan, volgens jou?
Ja, dat is heel lullig. Want die stranden allemaal in de eerste ronde.
Nou, kom op zeg.
Dus morgen, dinsdag, is het bijltjesdag.
Moet je snel naar huis of zo? Je bent er net.
Dat is goed nieuws, want ik heb het altijd verkeerd in de eerste rondes. Ik heb alleen finales goed. Ja. Maar de eerste rondes heb ik altijd verkeerd. Dus ik dacht al van, ja, ik wil natuurlijk de Nederlanders winnen, dus dan moet ik opschrijven. Maar als ik het alles verkeerd heb, dan kan ik het beter opschrijven dat ze verliezen. Want dan is het alleen maar goed voor Nederlands tennis.
Ja, ja. Oké, okay, nou dan
plus het zijn lastige
ja.
lotingen.
Ja.
En wie heb jij, finalisten?
Ja, het is Djokovic tegen het Soepie, voor mij. Ja, je hoopt natuurlijk dat een van die Nederlanders doorgaat naar de finale. Maar als dat onmogelijk blijkt, dan hoop ik eigenlijk gewoon weer op een volgende clash tussen Alcaraz en Djokovic. Want dat maar gewoon de rivaliteit van de komende jaren worden totdat Djokovic er genoeg van heeft. Dus ik hoop op zoveel mogelijk Djokovic-Alcaraz wedstrijden. Zeker naar wat we gezien hebben op Roland Garros in die eerste paar sets. Want dat is toch een niveau wat gewoon zichtbaar beter is dan al het andere wat je ziet.
Ja.
Dat is gewoon next level.
Ja.
Ik heb de indruk dat jij honger hebt, Stef. Dus ik denk dat we snel door moeten naar de vrouwen.
Ik heb zeker honger, want sinds ik hier ben, of eigenlijk onderweg hier naartoe, alles wordt vertraagd. Mijn vlucht gisteren was enorm vertraagd. De Gatwick Express reed niet, dus ik moest in een bommeltjestrein wat vertraging opleveren. Want eigenlijk wilden we zondagavond opnemen, echt een preview show, maar we zitten nu maandag. Nou ja, door het dak niet goed dicht ging vandaag en de regen, was dat weer vertraagd. Nou, toen dacht ik nog van, Venus gaat onderuit, schreeuwt het uit. Ah, een beetje versnelling in de dag. We kunnen opnemen, want jij deed commentaar bij die wedstrijd.
Ja.
Maar uiteindelijk werd die wedstrijd ook nog vertraagd door al die fysiotherapeuten op de baan.
Ja, zo is het.
Dus het is nu 9:30 Nederlandse tijd en ik heb inderdaad een beetje honger. Maar het vrouwenschema is inderdaad begonnen en die zijn bovenin begonnen. Ja, we hebben helemaal geen Nederlandse deelnames, helaas. Iedereen is gestrand in de kwalies.
Ja.
Dat is ook al sinds 2014, zeg ik even uit mijn hoofd, dat we geen Nederlandse inbreng hebben bij de vrouwen enkelspel. Nou, spijtig natuurlijk. Vorig jaar hadden we nog Aranska Rus en Lucky Lucy, Leslie Pataniama Kerkhoven, die de tweede ronde haalde, nog tegen Swiatek mocht spelen.
En een set won.
Ja, een mooie baan. Nou ja, Swiatek is van start gegaan. Op zich goed van start gegaan, hè. Was 1-3 tegen Lin Zhu.
Ja, ook in haar geval is gras niet haar favoriete ondergrond. Al heeft ze in het verleden de junioren gewonnen. Vorig jaar zat ze met die streak van 37 wedstrijden op rij gewonnen. Wat tot een einde kwam in de wedstrijd na haar partij tegen Leslie Pataniama Kerkhoven tegen Alizé Cornet. Het jaar daarvoor had ze ook iets. En toen had je natuurlijk de pandemie dat het helemaal niet doorging. Dus al met al zegt ze, ja, is dit het jaar waarin ik eigenlijk de meeste kansen voor mezelf zie. Ze heeft ook een toernooi gespeeld van tevoren. In Bad Homburg haalde ze de halve finale die ze niet speelde, want ze had maagklachten. Ze heeft uren gemaakt ook. Ze heeft een fantastisch voetenwerk. Ze heeft gewoon een niveau wat eigenlijk ook al is het niet haar favoriet ondergrond, ook zou moeten werken gewoon hier. Het is gewoon ontzettend goed.
Ja, absoluut. Het is ontzettend goed. Toch denk ik niet dat ze het gaat winnen. Ik heb haar laten verliezen van haar landgenote Magda Linet in de vierde ronde. Ja, je ziet al wel nee te schudden.
Ja.
Geloof maar nou. Dat Poolse tennis, ik ken dat.
Het Poolse, oh ja, die hebben de Polen insider natuurlijk. Ik mag helemaal niet twijfelen aan jouw oordeel. Ja, die is ook geplaatst.
Sowieso niet.
23e. Ja.
Maar het is wel een interessant kwart daarbovenin. Lastig kwart. Petra Martic zit daar. Bencic. Kasatkina, die finale speelde in Eastbourne. Azarenka, die al gewonnen heeft vandaag. Svitolina, Golf. Het zit allemaal daar in het kwartje bovenin. Ik heb daar Golf door. Want ik heb die, ik zal het maar verklappen, als finaliste. Maar as we speak staat die te klunen in de derde set tegen haar landgenote Kenin. Maar ja, het is een preview show, dus ik hou me gewoon aan het schema wat hier staat.
Ja, als je het helemaal ingevuld hebt, dan ben je gezien. Je kan niet meer
halverwege
inderdaad wijziging aanbrengen.
Ik ga met de billetjes bloot.
Ja. Nee, je hebt gelijk. Dat zijn allemaal hele sterke speels. Er is ook Azarenka hier, die met moeite door haar eerste rondepartij kwam vandaag. Ja, het mooiste affiche van de eerste rondes, denk ik. Bij de vrouwen, Venus Williams en Svitolina. Die wedstrijd is gespeeld. En zoals je zegt, was daar een bijzonder moment. De valpartij van Venus Williams vroeg in de wedstrijd gilde het uit. En ik dacht eigenlijk, dit is klaar. Want normaal gesproken, na zo'n kreet, zie je een speler niet meer daar bovenop komen. Dan is het eigenlijk eind oefening. Dan is er iets geknapt, iets geknakt, iets gescheurd of wat dan ook. Maar het leek meer de schrik te zijn. En dat is Venus Williams vergeven, want die heeft zoveel blessures achter de rug. En het zou toch een enorme domper zijn en iets zuurs dat ze weer getroffen zou worden door een kwetsuur. Want ze speelde heel goed tot die val. En ik zei het ook tijdens de wedstrijd. Als je de Venus Williams van nu vergelijkt met de Venus Williams in Rosmalen een paar weken geleden, toen ze eigenlijk nauwelijks bewoog en heel voorzichtig was en echt alles uit stand een beetje deed, heeft ze nu naar Rosmalen in Birmingham gespeeld. Daar won ze een wedstrijd. Speelde ze goed tegen Ostapenko. leek ze klaar te zijn om Wimbledon te spelen. Voor de 24ste keer, een record. 24 deelnames. Er zijn 53 speelsters in het schema die nog niet waren geboren toen zij haar debuut maakte op Wimbledon in 1997. Ja, weet je, de cijfers rondom haar en haar deelnames zijn ongelooflijk. En we weten ook helemaal niet of het haar laatste keer is. Want ze zegt er niets over. Ze zegt voor hetzelfde geld sta ik op mijn 50ste nog te spelen. Ik vind het zo leuk. Dus het is een beetje mysterieus hoe het verder gaat met de carrière van Venus Williams. Maar ik vond wel dat ze goed stond te spelen. En de groundstrokes waren als vanouds af en toe. Ze stond vanaf het midden van de baan te timmeren. En ook ja, bewoog ze wel redelijk totdat die val kwam. Dus het is jammer dat voor haar dan dat er niet wat meer grasweken zijn. Want ik denk dat het alleen maar beter was gegaan. Maar ja, ze trof in Svitolina een andere wildcard speelster. En die stond ontzettend goed te spelen. En die zat sowieso goed te spelen.
Maar ik had wel het idee dat Svitolina het moeilijk vond. Want Venus had al een ingetaped knie. En daarom gilde het misschien ook uit dat die knie overstrekte ze. Maar je zag wel dat ze wat minder bewoog. Dat Svitolina op twee gedachten hinkte. Ik moet de bal in het spel houden. Maar daardoor kreeg ze ook heel veel ballen om de oren. Maar ik moet haar ook sturen over de baan, waardoor ik weer foutjes maakte. Dus die was volgens mij best wel van slag ook, hoe ze moest spelen. Met Raymond Sluiter natuurlijk in de box. En die heeft een transfertje gemaakt, zag ik.
Van Nike naar Adidas.
Ja, daar zijn wij natuurlijk niet blij mee.
Ja, ik moest er ook aan denken. Raymond Sluiter in Adidas. Wie had het ooit gedacht?
Natuurlijk wel zwart.
Wel zwart.
Dat zal jou bekoren.
Dat is absoluut... Absoluut mijn stijl ook, ja.
Mooie, goede win. Svitolina, ja, moet nu door tegen...
Mertens, hè?
Of Mertens, of Runskakova. Maar volgens mij Mertens stond voor. Het is geen makkelijke route. En dan, ja, golf, als hij het weet om te draaien tegen Kenin. Dus dat is echt een ijzersterke sectie daar.
Maar niet de sterkste sectie. Ik denk dat we daar zo meteen op komen.
Oké, nou, dan gaan we een kwartje naar beneden. Daar heb ik behoorlijk wat, misschien verrassingen staan. Pegula is geen verrassing. Die doet het eigenlijk altijd stabiel op alle slams wel. Die heb ik nu ook nog door naar de halve finale. Maar ik heb Vekic daar doorkomen. Die speelde de laatste tijd wel goed. Kudemetova.
Ja.
Zeng. Ja, talentvolle Chinezen.
Ja, maar die speelt tegen Vekic, hè? Nee, die speelt tegen wel een andere goeie, geloof ik.
Siniakova.
Ja. En die heeft net een toernooi gewonnen.
Inderdaad. Het is, zoals het vrouwentennis is, open. Hier misschien wel. En hier in dit kwartje zeker.
Nou ja, is het open? Dat is natuurlijk de grote vraag. Want we zitten al het hele jaar met die grote drieën in de weer. Hè, met Sabalenka, Świątek en Rybakina. De eerste twee Grand Slams werden gewonnen in Australië door Sabalenka, Roland Garros en Świątek. En de titelverdediger hier is Rybakina, waar we zo komen. En het is de vraag of dat overeind gaat blijven. Of dat er iets anders gaat gebeuren. Kunnen we door naar de volgende kwart? Want dan komen we vanzelf bij Rybakina.
Nee, eens. Ik wil alleen nog zeggen dat ik Vekic door heb de kwartfinale en Pegula. Dus dat is misschien een redelijk verrassende route op die kant. Oh. Maar laten we snel doorgaan naar de onderste kant van het schema. Want ja, kijk, daar komen de grote namen.
Ja, precies. En dan komen we dus in het derde kwart van Rybakina. Als derde geplaatst, titelverdediger. Maar ja, laten we eens even langs lopen wat zij allemaal tegenkomt. Ze begint sowieso tegen Shelby Rogers, een speelster waar ze meerdere keren van heeft verloren al. En die uitstekend uit de voeten kan, ook op gras. En dan heeft ze ook nog Ostapenko. En dan heeft ze ook nog de grote Petra Kvitova in de buurt. Ons Jabeur, finaliste vorig jaar. Voormalig finaliste Pliskova. Dat zit allemaal hier. En dan vergeet ik nog een paar namen.
Hadad Maya, die het zo goed deed op Roland Garros. Sterker speelster, die ook nog op gras heel goed kan spelen.
Ja, zeker. En het is om terug te komen op dat grote drie verhaal. Weet je, alle drie die speelsters hebben nu in aanloop eigenlijk niets laten zien. Niets noemenswaardig. Ze hebben geen toernooi gewonnen. Geen van de drie. Terwijl als je teruggaat naar Roland Garros, dan hadden we het erover. Hè, de grote gravel toernooien. De drie grote gravel toernooien werden onderling verdeeld. Eén per persoon. En nu is het nul voor die drie. Dus het is allemaal wat minder zeker of zo. Op een of andere manier. Het is allemaal wat onduidelijker in welke vorm ze steken. Nu zal je zomaar zien dat ze uiteindelijk weer doorkomen aan het einde. Maar ja, op dit moment vind ik dat heel moeilijk zo te callen. Instabiel op dit moment, voor mijn gevoel.
Plus dat ze ziek werd op Roland Garros en daar langer voor nodig had om te herstellen dan gedacht. Hè? Ze moest zelfs het voorbereidingstoernooi afzeggen. Dus dan weet je helemaal niet hoe ze ervoor staat.
Inderdaad. En ze heeft een oefensetje gespeeld tegen Sabalenka op centercourt. En dat ging naar verluid heel slecht. voor Rybakina. Die werd echt van de baan getimmerd door jouw Sabalenka.
Maar ik heb Haddad Maia daar door trouwens.
Oké. Okay.
Die heb ik door naar de halve finale. Die wint van Rybakina in de vierde ronde. En dan Kvitova als verrassing misschien wel, of ook weer niet, in de kwartfinale.
En daar wint Haddad Maia dan van Kvitova?
Ja.
Dat zie ik niet gebeuren. Als Kvitova helemaal daar staat, dan gaat ze niet verliezen van Haddad Maia.
Oké. Okay.
Okay.
Van wie verliest ze dan wel? Wat jij daar uiteindelijk niet hebt. Chabeur of Pliskova. Oh, gaat ze helemaal door?
Ja, waarom niet? Waarom niet? Het is natuurlijk wel bij Kvitova altijd zo dat haar energiereserves, die zijn niet geweldig diep. Ze heeft al een toernooi gewonnen. Dus het is de vraag of ze dan nog een toernooi kan winnen als Wimbledon. Mm. Maar ja, ik vind haar gewoon echt de beste grasspeler van dit gezelschap. Beter dan Rybakina en ook beter dan onze Chabeur, die uitstekend kan spelen daarop. Als Kvitova aanstaat, dan is het dekking zoeken.
Nee, helemaal met je eens. Helemaal met je. Zodra zij een grastoernooi binnenkomt, dan is zij een van de favorieten. Dus waarom ook niet hier?
Ja.
Heeft natuurlijk al gewonnen, dus ja. Zeker. Absoluut. Ja. Dat belooft vuurwerk daar in dat kwart.
Ja, dat is sterk.
Van het schema. Ja. Minder vuurwerk, denk ik. Dat zit daar onderin. Met mijn Sabalenka. Die Georgie misschien in de tweede ronde lastig kan maken. Blinkova, derde ronde. Alexandrova, de winnares van Libema Opa, zit daar in de vierde ronde voor mij. Madison Keys zit daar. Die natuurlijk het toernooi won in Eastbourne.
Ja, daar heb je de Tsjechische speelsters. Mijn Krejcikova en ook Mugova. Die uitstekend natuurlijk zich liet zien op Roland Garros door de finale te halen. Maar sindsdien geen wedstrijd meer heeft gespeeld. Zij is super blessuregevoelig. Dus misschien heeft ze gedacht van ik laat het even. En ik vertrouw op mijn kunnen op gras. Want ze is gemaakt voor grastennis. Ze lijkt ook op een speelster uit een ander tijdperk. Dus dat sluit perfect aan bij haar spel. Twee keer al kwartfinale gespeeld op Wimbledon. En Krejcikova is Krejcikova. Ja, zij is Krejcikova.
Ja, sterven in schoonheid.
Ja. Sakkari is daar de hoogst geplaatste speelster. Hè? Na Sabalenka. Daar heb ik op zich niet zo'n gek veel vertrouwen in. Ook niet in Badosa, die ongeplaatst in dat gedeelte zit.
Ja, en gebaseerd geweest. Heel weinig gespeeld. Weggezakt op de ranking. Je moet echt weer eventjes opnieuw beginnen of zo.
Ja.
Weer helemaal opbouwen.
Ja, ik denk dat Sabalenka hier wel doorheen komt. Ik denk dat Krejcikova gaat winnen van Sabalenka.
In de kwartfinale?
Ja. En dat betekent dus dat Sabalenka wel langs Mugova gaat komen. Ja, of ja, het zou me ook niet verbaasd dat Alexandrova daar ineens zich weer laat zien. En dat is ook wel een vuurwerksectie hoor. Het is onterecht dat je dat zo wegwuift.
Oké, maar ik zie het wel zitten. Ik ga wel veranderen als het kan. Ik heb T-Pex, kan dat? Bestaat het nog? T-Pex?
T-Pex, ja zeker. T-Pex? Zeker ja? Weten, zeker.
Met zo'n kwastje, dan wit weglakken.
Ja, rommel.
Want ik zou het wel leuk vinden. Een David-Stefan confrontatie. Krejcikova, Sabalenka, kwartfinale. Alleen daarom al zou ik het wel willen.
Ik denk dat dat wel mag.
Ik ga bellen.
Ja, bellen.
Ik ga het in mijn mooie Engels uitleggen.
Ja, Stone Cold English.
De tennis table heeft beslist.
Ja,
precies. We willen een tennis table confrontatie. We willen allebei in het hoofd van de tafel willen we naar elkaar.
Wat willen knallen. We als setting? We willen een gesloten dak, open dak.
Laten we het maar gesloten houden.
Gesloten, oké. Okay. Glijden. Lekker glijpartij.
Geen wind, geen zon, geen regen. Dat het gewoon eerlijk is.
Ja. Nee, oké. Okay.
En dan worden de messen geslepen aan de tennistafel.
De messen geslepen, de champagneflessen opengetrokken. Want dat kan allemaal, hè, daar op Wimbledon. Daar zie je gewoon mensen in het publiek zitten met manden vol met champagne en wijn en glazen. Dat mag allemaal naar binnen. Maar oh wee, als je een paraplu of zo meeneemt of iets dergelijks. Of een bidon of zoiets, want dat is dan wel een moordwapen. Maar een fles champagne, daar is niets mis mee. Daar kan je niemand mee
bijdoen. Nee. Klopt, en je wordt flink doorzocht, moet ik zeggen.
Ja.
Je tas en je laptop eruit en nog door die poortjes heen en nog gefouilleerd en noem maar op. Het is flink aangescherpt. De podcast neem ik nu op in een hotel, want ik mag het niet opnemen op het terrein. Daar heb ik gewoon geen vergunning voor.
Nee, OW, hè?
OW als er een balgeluid of een plop van een champagnegeluid, want dat is Wimbledon.
Ja, ja.
Dat mag ik niet naar buiten brengen.
Nee.
Super streng allemaal. Dus ik mag wel over schrijven, maar ik mag er niet over praten.
Censuur.
Maar dat is ook wel Wimbledon. Traditiegetrouw is Wimbledon. Maar ja. Ik moet zeggen, het is, ja, alles ligt er weer prachtig bij. Je komt dan uit Parijs, wat al die spelers zeggen, de hectiek en zo, de Franse slag. En dan kom je hier, je wordt zo vriendelijk geholpen. En Ze spreken ook zo goed Engels allemaal. Nee, maar het is gewoon netjes. Het is goed geregeld. Het is fantastisch. En die baantjes, hè, die kleine baantjes waar je gewoon doorheen loopt. Je hoeft niet te wachten. Je kan gewoon langslopen als de spelers aan het spelen zijn. Dat is gewoon genieten.
Ja, zo mooi als dat allemaal is, Stef. Als ik zo naar links kijk op mijn beeldscherm, dan zie ik Kenin de hand schudden van Goff. Kenin heeft gewonnen. Jij hebt verloren.
Kenin naar de finale.
Ja, zij neemt dan de plek in van Goff in de finale.
Ja, ik ga gewoon live tijdens de uitzending al nat.
Ja, dit is eigenlijk een soort... Dit moment hadden we een keer mee moeten maken. En dit is dan het moment dat dit gebeurt. De luisteraars zijn er live bij. Hoe jij de berm in vliegt.
Ik denk dat ik de stekker uit deze uitzending kan trekken. Zullen we dat doen? En dan zijn we de volgende keer richting die kwartfinales. En dan hopen we op een clash. Stefan tegen David.
Ja.
Gaan we ook weer een beetje lachen.
Wie weet.
Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.